Geliefde gemeente, eerst nog iets vooraf begrepen naar de morgenpreek, dat er één, zeg maar, uitlegkundige vraag nogal veel speelde. Ik had gezegd dat die koning aan wie ze raad vroeg, dat dat Jehu was. En dan staat er in veel bijbels boven dat ze bij Joram komt. Nou, u weet misschien wel dat opschrift in de bijbels te boven, dat hebben de vertalers of nou ja, eigenlijk de uitgevers te boven gezet, dus dat staat niet in de bijbel. En het is op zich wel logisch dat ze dachten, tenminste als ze verder ja, zo in het voorbijgaan gelezen hebben, dat ze dachten dat het Joram was, want daarna staat pas dat koning Joram stierf. Alleen als je dat wat verder uitzoekt, dan merk je dus die leeftijd, die 7 jaar, dan moet het wel Jehu geweest zijn. Maar waarom staat het dan hier? Nou, omdat die geschiedenis begint onder Joram. Aan het begin van die 7 jaar regeerde Joram nog, en aan het eind van die 7 jaar regeerde Jehu. Dus dan zit dat tussen die 2 koningen in. Vandaar dat dat dan op deze plek in de Bijbel staat. Nou, dat is even een klein stukje uitleg nog, wat ik vanmorgen bij het preken niet genoemd had. Maar, nou ja, omdat het nog wat vragen opriep, ik dacht dan... Als u die vraag per ongeluk ook had, dan is dat hopelijk weer een beetje opgeruimd. Goed, dan waar het vanmiddag over gaat. En we hebben gehoord dat het volstrekt nodig is dat Jezus Christus zou komen. Dat er alleen maar de mogelijkheid is van vergeving, van vrede met God, van verzoening, van verlossing, door Jezus Christus, die God was en mens tegelijk. En God is en mens tegelijk. Zo moest hij zijn en zo is hij. He, er is in de Heer Jezus een volkomen verlossing. Een zekere verlossing. Een eeuwige verlossing. Maar het is dan natuurlijk wel de vraag, voor wie geldt die? Is dat een verlossing die dan voor allemaal geldt? Is dat een verlossing die voor sommigen geldt? En belangrijker nog, is dat een verlossing die voor mij geldt? Voor u, voor jou? Het is goed om te weten wie Jezus is. Om, zeg maar, in zijn algemeenheid te kunnen zeggen, voor deze wereld is Jezus Christus de enige hoop. De enige weg tot zaligheid. Maar hoe ligt het nu bij mij? Bij u, bij wie dan ook? Wie deelt daarin? Wie kan nou zeggen, het is vrede tussen God en mij? Dat is de vraag die in zondag 7 aan de orde komt. En vanwege het grote belang doe ik dat in een aantal keer. In elk geval 2 keer. Dus nu vraag en antwoord 20. En als de Heer het geeft volgende week zondag vraag en antwoord 21. Nu vraag 20. Worden dan alle mensen weer door Christus zalig? Gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden. Neen zij. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd. En al zijn weldaden aannemen. Tot zover de woorden uit de catechismus. Zalig degene die gelooft. 3 gedachten, 2 keer 2 woorden. Geloof of ongeloof. Krijgen of aannemen. Plotseling of geleidelijk. Zalig degene die gelooft. 3 dingen dus. Geloof of ongeloof. Het is één van beide. 2. Krijgen of aannemen. Het is allebei. En als 3. Plotseling of geleidelijk. Dat kan allebei. Dus als 1. Geloof of ongeloof. Alle mensen gaat het over. Alle mensen die horen op een bepaalde manier bij elkaar. We zijn allemaal persoonlijkheden, allemaal individuen, maar we zijn geen loszand. Allemaal losse korreltjes die niks met de anderen te maken hebben. Je zou kunnen zeggen, we lijken meer op boombladeren. Als je een grote schep zand hebt, dan heb je allemaal korrels zand. Dat is samen wel één schep zand. Maar die korrels, die hebben niks met elkaar. Die zitten niet aan elkaar vast. Ze liggen hooguit naast elkaar. Maar zo zijn de mensen niet. Mensen lijken dus meer op boombladeren. Al heb je 10.000 bladeren aan één boom. Al die bladeren die zitten aan elkaar vast. Die horen bij één boom. Alle mensen. Voor alle mensen geldt hetzelfde. Net zoals voor die boombladeren. Allemaal hetzelfde geldt. We zijn aan elkaar verbonden. Omdat we voortkomen uit dezelfde mens. Adam. Nou, de vraag die nu centraal staat is, geldt nu ook dat andere dan voor alle mensen? De verlossing. Geldt daarvan ook, net zoals dat we allemaal aan Adam verbonden zijn, dat we zo ook aan Christus verbonden zijn. En een beetje geldt dat wel. Dat het op dezelfde manier is dan. Dat verbonden zijn, dat geldt bij allebei. Hoe kan het dat de zonde van Adam geldt voor ons? Dat is precies hetzelfde als waarom de verdienste van Christus geldt voor ons. Het is heel goed om ook voor in een gesprek of zo eens mee te nemen. Je hebt wel mensen die lopen nogal te hoog tegen de gedachte aan de erfzonde. Ze zeggen, dat klopt niet, dat staat niet in de Bijbel. Dat is ook niet eerlijk. Erfzonde. Dat Adamse zonde nou geldt voor mij. Zo zit dat toch niet. Maar als dat zo is, dan kun je ook niet zeggen dat de verdienste van Christus geldt voor jou. Als je zegt, ik vind het alleen maar eerlijk als ik sta voor mezelf. Mijn zonde, ja, dat God me daarop beoordeelt, dat kan, maar niet de zonde van Adam. Ja, maar dan geldt het ook voor de verdienste van Jezus Christus. Dan moet je ook zeggen, dan kan God alleen maar rekenen met wat ik verdien. En niet met wat Jezus verdient. Als je gelooft op grond van de Bijbel dat de verdienste van de Heer Jezus voor andere mensen kan gelden, dan moet je zeggen, dat is ook zo met Adam. Zijn zonde geldt ook voor andere mensen. God werkt bij allebei op dezelfde manier. Hoe dan? In de weg van het verbond. Ik zei al, aan Adam verbonden. Aan Christus verbonden. God werkt in de weg van een verbond. En Adam is een verbondshoofd. En Christus is ook een verbondshoofd. Het hoofd van het verbond. Net als die stam van die boom. En al die blaadjes zitten aan de boom. Vanwege die stam. Dat ze aan elkaar verbonden zijn, dat is niet vanwege die blaadjes zelf. Dat is omdat ze allemaal via de takken, en alles wat daar natuurlijk in die takken zit, die vaten en zo, verbonden zijn aan de stam en aan de wortels. Zo kun je zeggen, is Adam degene uit wie mensen voortkomen, aan wie mensen verbonden zijn. En Christus ook. Het verbondshoofd Adam, het verbondshoofd Christus. En Adam als verbondshoofd, voor wie is hij dat? Dat is duidelijk, hè? Voor alle mensen die uit Adam voortkomen. Alle mensen die uit Adam voortkomen, die horen bij Adam. Welke mensen zijn dat? Ik heb het al wel even gezegd, weten de kinderen het nog? Welke mensen op deze wereld komen nou eigenlijk uit Adam voort? Allemaal, hè? Alle mensen. God heeft uit één bloed het ganse menselijke geslacht gemaakt. Alle mensen komen voort uit Adam. Wat betekent dat? Wat voor Adam gold, geldt ook voor ons. De verplichting voor Adam. Het werkverbod. God heeft tegen Adam gezegd, als je mij gehoorzaamt, zul je leven. Nou, dat heeft Adam niet gedaan, maar die plicht gold wel. Het werkverbod. Adam, als je luistert, dan zul je leven, dan mag je eeuwig met mij leven. En dat geldt ook voor alle nakomelingen. Adam heeft niet geluisterd, maar die plicht en die manier waarop God naar Adam toe kwam, die geldt nog steeds. De plicht van het werkverbond geldt nog voor ons. Wij kunnen er niet meer uit leven, daarom zeggen we het is een verbroken werkverbond. Het is een kapotgemaakt werkverbond. Van de kant van Adam is die in gruzelementen. En denk maar een beetje aan die wet van Mozes, hè? Die wetboeken. Met de kattengezanten hebben we het er nog over gehad. Ik denk dat jullie het nog wel weten. Ja, dat Mozes 2 stenen tafelen kreeg van God. En dat daarop was de wet van God geschreven. En die wet, daarin zei God hoe Israël moest leven. Maar toen kwam Mozes beneden aan de berg. En daar zag hij dat gouden kalf. En al die Israëlieten rondom dat gouden kalf. En toen heeft hij die dingen kapot gegooid. Golden ze dan niet meer? Nou, van God uit wel. Van God uit bleef de wet gewoon hetzelfde. Maar het volk had al lang gezegd, wij doen er niks meer mee. En toen zei Mozes, jullie hebben die wet kapot gegooid. En daarom doe ik het ook, met die stenen. Een verbroken werkverbond. Dat is de werkelijkheid. Dus wij kunnen niet zeggen, nou, nu geldt die plicht niet meer, want het werkverbond is toch verbroken. Nee, die plicht geldt nog wel, maar het werkt niet meer. Maar dat is wel dus het eerste. Omdat Adam het verbondshoofd is, geldt de plicht die op Adam rust. Wat is nou het tweede? Dat is dan de zonde van Adam. Omdat Adam gezondigd heeft, heeft de hele mensheid met hem meegezondigd. Wij horen bij Adam. Adam zondigde, om zo te zeggen, namens ons allemaal. Er heeft ook wel iets over gehad, hè? Ook de vraag van is dat nou eerlijk? Die vraag die kun je eigenlijk pas stellen als je eerlijk bent geworden naar jezelf. Is het eerlijk dat Adam zondigt namens mij? Dan moeten we eerst maar eens gaan vragen, ben ik het met Adam eens? Nou, en dan moet je eerlijk zeggen, met ons gedrag, met onze gedachten zeggen we eigenlijk steeds weer, prima Adam, goed gedaan. Als ik in jouw plaats was geweest, had ik dezelfde beslissing genomen. Het was een goede beslissing om niet naar God te luisteren. We zijn het allemaal met Adam eens. We horen heel duidelijk bij Adam. Alle mensen. En dan het andere verbondshoofd, Christus. Horen dan ook alle mensen bij het verbondshoofd Christus? Wat heb je nou eigenlijk als je hoort bij het verbondshoofd? Bij Adam gold het werkverbond. Bij Christus het genadeverbond. Christus is het hoofd van het genadeverbond. Wat betekent dat dan? Nou, je kunt zeggen, bij Adam, daar gold de plicht. Bij Christus geldt de belofte. Alle mensen die bij Adam horen, die delen in de plicht. Nou, dat zijn dus alle mensen. Doe dat en je zult leven, dat is de plicht. Alle mensen die bij het genadeverbond behoren, daarvoor geldt de belofte. De genadebelofte. De belofte van leven door Christus. En daarom ook. Zoals bij Adam de vloek hoorde, zo hoort bij Christus de zegen. Wie bij Adam hoort, die gaat met Adam verloren. Maar wie bij Christus hoort, wordt met Christus zalig. Als over deze dingen nog wat meer wilt lezen, kunt u dat lezen in Romeinen 5. Maar Paulus dan zegt, kijk die dood, die gold wel vanuit Adam, maar als je dan bij Christus mag horen, dan is het leven nog sterker. Dat verbond, dat genadeverbond, om zo te zeggen, dat gaat er overheen. De genade is overvloediger. Ook al moet je zeggen, ik heb de zonde van Adam, dan mag je toch zeggen, ik heb nu de zegen van Christus. En de zonde, die zijn daarmee weg. Christus is dus het hoofd van het genadeverbond. En wie bij dat genadeverbond behoort, die weet zeker, alles wat bij Christus hoort, dat krijg ik ook. De vloek van Adam, die was er. Maar nu de zegen van Christus. En wie zei dat nou? Van het werkverbond zeiden we, dat geldt voor alle mensen. Alle mensen liggen verloren in Adam. Maar kun je nu ook zeggen, zo worden alle mensen zalig door Christus? Dat is niet wat de Bijbel zegt. Maar wel dat het genoeg is voor de zonde van de gehele wereld. Het werk van de Heer Jezus is zo overvloedig, het werk van hem is krachtiger dan het werk van Adam. Er is genoeg in het bloed van Christus, in het werk van Christus, voor de hele wereld. De Heer Jezus heeft zo veel gedaan, zoveel betaald, zoveel gehoorzaamd, dat alle mensen van de hele wereld door zijn werk zalig kunnen worden. Maar wie delen er nou echt in? En daarvan zegt de Bijbel, dat is niet alle mensen. Het is niet zo, omdat het werk van de Heer Jezus genoeg is, is het ook voor allemaal. Waarom niet? Nou, we kunnen zeggen dat is Gods besluit. Dat begrijpen wij niet. Wij weten niet waarom niet. Dat is Gods besluit. We kunnen van Gods besluit ook wel iets zeggen. God heeft gezegd, ik wil twee dingen heel duidelijk laten zien. Ik wil heel duidelijk laten zien hoe groot mijn barmhartigheid is. En ik wil ook heel duidelijk laten zien hoe groot mijn rechtvaardigheid is. Heel mooi verwoord ziet u dat in de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 16. Dat er mensen zalig worden, daaraan kun je zien hoe groot zijn barmhartigheid is. Dat er mensen verloren gaan, daaraan kun je zien hoe groot en zuiver zijn rechtvaardigheid is. Maar we kunnen natuurlijk nooit precies begrijpen waarom God een deel wel zalig maakt en een deel niet. En wij weten ook niet hoeveel. Maar we weten wel dat er velen niet zalig worden. Dat heeft, zei ik, te maken met Gods besluit. Daar kunnen wij verder niet achter vroeten. Maar het heeft ook te maken met onszelf. Het heeft te maken met het feit dat wij allemaal achter Adam aanlopen. Ik dacht, misschien kun je het hiermee vergelijken. In de Tweede Wereldoorlog, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, was Duitsland Nederland binnengekomen. En binnen 5 dagen was Nederland bezet gebied. En alle Nederlanders leefden toen in bezet gebied. Alle Nederlanders werden overheerst door de Duitsers. Zoals alle mensen dus beheerst worden door de duivel. Alle Nederlanders. Niet omdat ze er zelf voor gekozen hadden, maar het gebeurde wel. Maar nu waren er mensen die waren vrij. Voor de bevrijding waren sommigen vrij. En dan bedoel ik nu niet degene die gevlucht waren, maar er woonden mensen in Nederland die waren vrij. Vrij van de overheersing. Hoe dan? Ze waren vrij in hun geweten. In hun geweten waren ze niet overheerst. Hoe kwam dat? Omdat ze in verzet gingen. En toen was er een landelijke organisatie. De LO, landelijke organisatie, was voor heel Nederland. En je zou kunnen zeggen, alle Nederlanders mochten daar lid van worden. Maar niet alle Nederlanders wilden daar lid van worden. En er waren een heleboel Nederlanders die mopperden op de Duitsers en die zeiden, waarom maar bevrijd? Maar ze deden niks. Ze gingen niet in het verzet. Dat kon toch, er was een landelijke organisatie voor. Maar ze deden het niet. Dus ze waren inderdaad bezet overheerst. Ze waren niet vrij in hun geweten, niet vrij van binnen. Waarom niet? Als het erop aankwam, kozen ze voor het gemak, voor de veiligheid. Niet voor de waarheid, niet voor de eerlijkheid, niet voor de gerechtigheid. Waarom was die landelijke organisatie niet voor iedereen? Was die daar niet geschikt voor? Was die niet groot genoeg? Jawel, maar de weerbarstigheid, de mensen wilden niet. En dat is hier ook zo. Is Christus niet groot genoeg voor alle mensen? Zijn verdiensten niet? Zijn koninkrijk niet? Jawel, maar God neemt ons serieus. De zaligheid is geen automatisme. En mensen kiezen voor Adam. En als je bij Adam wil horen, hoor je bij Adam. En als je niet zalig wil worden, dan word je niet zalig. En dat is wat er dan staat in Johannes 3, vers 18. Die in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar, en daar gaat het nu om. Maar die niet gelooft is al veroordeeld. Wie niet gelooft in de Heer Jezus, die is veroordeeld, die ligt onder het oordeel. Die hoort immers bij Adam en die wil ook bij Adam horen. Omdat hij kiest voor de zonde en voor het ongeloof. En daar zie je zo die twee kanten. Worden alle mensen zalig door Christus, zoals ze rampzalig zijn door Adam? Nee. Nee. Want niet alle mensen willen dat. Sterker nog, niet één mens wil dat. Keuze van ons hart is voor Adam. En dat God dat heel ernstig neemt, worden niet alle mensen zalig. En dan staat er, het onderscheid, dat ligt hierin, geloof of ongeloof. Het ongeloof betekent, nee, ik wil niet bij Jezus Christus horen. Net zoals mensen in de oorlog zeiden, nee, ik wil niet in het verzet. Ik durf niet, of ik heb er gewoon geen zin in, ik ben er te lui voor, maakt niet uit wat. Ik wil niet in het verzet. Ik wil niet mij verzetten tegen de duivel en de wereld en mijn eigen hart. Ik wil niet bij Jezus horen. Dat is ongeloof. En aan de andere kant het geloof. Twee dingen. Die we elke preek weer horen. Die overal in de Bijbel zo naast elkaar gezet worden. Let maar op. Bijna elke psalm maakt dat duidelijk. We hebben psalm 2 gezongen. Psalm 1 en psalm 2, dat is de inleiding op het boek van de psalmen. Het zijn eigenlijk 5 stukken van de boeken van de psalmen en de eerste 2 zijn de inleiding. En alle 2 die eerste psalmen, die maken duidelijk, er zijn maar 2 soorten mensen. Psalm 1 zegt, degene die gehoorzamen en degene die niet gehoorzamen, naar de wet van God. En psalm 2 zegt, degene die hen vertrouwen en degene die niet vertrouwen. Geloof. Of ongeloof. Het is één van beide. Tweede. Dat is krijgen of aannemen. Wat moet er dan gebeuren om in Christus te zijn? Om aan hem verbonden te zijn? Nou, als wij echt belijden dat alle mensen bij Adam horen. Dat alle mensen vanuit zichzelf voor Adam kiezen. Dan geloven we ook. Het is een wonder. Het is een wonder. Als je bij Christus gaat horen. Dat gaat niet vanzelf. Het is niet zo dat er nou sommige mensen zijn. Die zijn zo goed en zo vriendelijk. En die kiezen voor Jezus. Van nature kiest er geen mens voor Jezus. Het is echt een wonder. Dat wordt duidelijk gemaakt in het eerste woord. Worden alle mensen zalig? Nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd. ingelijfd. Dat woord. Dat zegt dan wat je dus ergens anders vandaan gehaald en aan Christus vastgemaakt. Ingeënt, dat beeld wordt ook wel gebruikt. Hè? Ingeënt van een tak in een olijfboom of in een wijnstok. Ingelijfd. Onderdeel van dat verbond waar Christus het hoofd van is. Ingelijfd worden, dat doe je niet zelf. Dat doet God. Je wordt alleen door een wonder zalig. En iedere christen op deze wereld erkent dat. En er worden echt wel verschillende woorden voor gebruikt. En sommige van die woorden zijn best wel remonstrants. En die passen niet helemaal bij de catechismus. Maar als je wat doorvraagt, zeg je toch. Toch geloven ze, het is een wonder. Het is niet voor niks dat een van de beroemdste liederen ter wereld is, Amazing Grace. Genade, zo oneindig groot, dat ik dit niet verdien genade vond. Want ik was dood, was blind, maar nu mag ik zien. Over de hele wereld zijn er miljoenen die dat geleerd hebben, uit wat voor soort kerk zo komen. Als ze bij Christus horen, dan zingen ze van Amazing Grace. Wat een wonder dat God mij heeft opgepakt. En dat God mij bij Christus heeft gebracht. Als het van mijn keuze afhing, dan kwam het er nooit van. Ingelijfd. Wat hoort er ook bij? Vernieuwd van binnen. We spreken wel over een nieuw hart. En daar bidden de kinderen ook wel om. Hè? Dat leren denk ik bijna alle kinderen wel op school. En dan of op zondagschool of thuis. Als er uit de kinderbijbel gelezen wordt. Dan wordt best vaak die woorden gebruikt. Een nieuw hart. Je bidt om een nieuw hart. En waarom doe je dat nou? Waarom zou je bidden om een nieuw hart? Omdat je uit de Bijbel leert dat je je eigen hart niet kunt veranderen, maar het moet wel veranderd worden. Je hebt een ander hart nodig, een hart dat niet meer past bij Adam, maar bij de Heer Jezus. En uit jezelf gaat dat hart nooit veranderen. Een nieuw hart, dat is iets dat God geeft. Dat God zegt, je gedachten worden anders. Nou, daar gaat het natuurlijk om, hè, bij een hart. Dat is niet het hart van je lichaam, maar dat is het hart van je gedachten, van je ziel, van het diepste innerlijk. Dat God dat dat oude, dat zo goed bij Adam past en dat zoveel van de zonde houdt, ongelovig hart, dat hij dat gaat veranderen en als het ware op de kop zetten. En er komt geloof in je hart. Liefde voor God. Gehoorzaamheid. Dat is een wonder. Dat doe je niet zelf. Dat doet God. Dat doet God door zijn Heilige Geest. Hoe kom je nou bij Christus te horen? Door een wonder. Maar dat is niet het enige wat je erover moet zeggen. Als ik nu zou stoppen, dan zou ik de Bijbel niet recht doen. Er is een andere kant van dezelfde zaak. En dat zie je heel mooi in Johannes 3. De Heer Jezus zegt, tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Hoor je, wederom geboren, opnieuw geboren. In het Grieks er staat een woord dat je ook zou kunnen vertalen met van boven geboren. Uit de hemel. Dat is een wonder. Twee keer zegt de Heer Jezus dat tegen Nicodemus. Nicodemus, bedenk goed. Zonder wedergeboorte kun je niet zalig worden. Nou zegt Nicodemus dan, ja maar hoe gaat dat dan? Hoe kan dat dan? Nou zegt de Heer Jezus, ik ga je niet het geheim vertellen. Dat geheim dat is voor mijn vader. Dat snap je toch niet, dat wil je niet eens snappen. Maar ik ga je wel de andere kant vertellen. En dan komt hij in vers 14 met het voorbeeld van de slang in de woestijn. En dan zegt hij als het ware Nicodemus, hoe werden die mensen nou beter? Hoe moet Nicodemus dan zeggen? Die mensen werden beter door genade van God. Ze hebben zichzelf niet beter gemaakt. Maar hoe ging dat nou? Ze moesten naar die slang kijken. Omdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Dus eerst zei hij, als je wedergeboren wordt, ga je niet verderven. En nu zegt hij, als je gelooft. Of andersom, als je niet wedergeboren bent, kun je het koninkrijk van God niet zien. En dan in vers 18, als je niet gelooft, ben je veroordeeld. Die twee dingen horen dus bij elkaar. Wedergeboren worden, dat is het wonder dat God werkt. En geloven, dat is wat er in ons hart gebeurt. Dat is waar de Heer Jezus zegt, maak je daar nou vooral druk om. Je moet wedergeboren worden, je mag vragen om bekering en een nieuw hart. Maar dan moet je niet denken, dan moet ik rustig achterover gaan zitten en maar zien wanneer God mij nou een keer een nieuw hart gaat geven. Ik heb er toch om gevraagd. Hij zegt de Heer Jezus, dat is helemaal niet de bedoeling. De bedoeling is dat je gelooft. Omdat dan ieder die in hem gelooft niet verderven. Als daar in de woestijn iemand lag, helemaal ziek, en dan hoort hij dat je beter kunt worden. Maar dan ligt hij daar te bidden en te bidden en te bidden. Zolang als hij maar een klein beetje adem heeft, blijft hij bidden. Heere, genees mij. En dan zegt iemand erbij, ja, maar dan moet je wel naar die slang kijken. Ja, dat hoeft toch niet. Ik ben aan het bidden en ik wacht wel tot ik genezen word. Als hij niet naar die slang kijkt, wordt hij niet genezen. Moet niet met zijn arm over elkaar of met zijn handen gewrongen daar liggen bidden en vervolgens niet naar die slang kijken, dan wordt hij niet beter. Opdat een ieder die naar die slang kijkt, genezing zal krijgen. Dat is nou wat de Heer ons voorhoudt. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat geeft die catechismus ook aan. Met iets andere woorden. Maar die legt dat ook zo bij elkaar. Die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Dan kun je nog zeggen, dat is het geloof dat je krijgt. Het geloof dat God in je hart werkt. Ja, maar zegt de catechismus, dat is niet het enige. Direct daarbij hoort, al zijn weldaden aannemen. Aannemen. Dus het geloof, dat is niet alleen een gave, ook een daad van je ziel. Dat moet je zelf doen. Dat moet je niet uit jezelf doen. Dat gaat het niet worden. Maar je moet het wel zelf doen. Net zoals diegene in de woestijn zelf moest kijken met de eigen ogen. Die kon niet tegen zijn buurman zeggen, kijk jij nou eens voor mij naar die slang. Als jij nou mijn hand vasthoudt, en als jij nou naar die slang kijkt, misschien word ik dan ook wel beter. Nee, met de eigen ogen die slang zien. Dat is wat de Heer ook zegt, met je eigen hart. Geloven in de Heer Jezus Christus. Of, zoals hier staat, in je eigen hart. Christus met al zijn weldaden aannemen. Zoals er staat in Johannes 1, vers 12 ook. Degene die zoveel hem aangenomen hebben, die heeft in macht gegeven kinderen Gods te worden. En die hem aangenomen hebben. Wie zijn dat? Nou zegt vers 12 erbij, vers 11 dan, hè, dat aannemen, vers 12. Degene die uit God geboren zijn. Heeft Johannes weer, dat die twee dingen zo dicht bij elkaar. Zoveel hem aangenomen hebben. Dat zijn degenen die uit God geboren zijn. En dat doet God. Wie doet het nou? Doe ik het nou? Neem ik Jezus aan? Of doet God het? Werkt Hij in mijn hart dat ik geloven ga? Allebei. Het is krijgen en aannemen. Ja, maar dat kan eigenlijk niet toch bij elkaar? Het is toch een van beide? Of God werkt het in mijn hart en dan geloof ik, of ik doe het zelf. En dan zie je ook gebeuren. Hè? Er zijn kerken, daar gaat het bijna alleen daarover dat het geloof een gave is. Dat God het geloof in je hart werkt. En er zijn kerken, daar gaat het nooit meer over dat het een gave is en een wonder. Maar er wordt vooral gezegd dat je het moet aannemen. En allebei zeggen ze wel iets wat bijbels is. Maar ze vergeten zomaar de helft. Dat is eigenlijk logisch. Want het is wel veel simpeler. Als je gewoon alleen kunt zeggen, het geloof is Gods gave. Dat is heel eenvoudig. Klopt het. Als je alleen kunt zeggen, je moet Jezus aannemen, je mag Jezus toch aannemen. Goh, hij wordt je aangeboden. Toe, geloof het maar gewoon. Dat is ook eenvoudig. Maar de Bijbel die wil ons helemaal niet het simpel maken. Want de Bijbel zegt, de geestelijke dingen zijn een goddelijk wonder. Dus zodra wij het kunnen begrijpen, dan klopt het niet meer. Wij krijgen het niet bij elkaar. Maar moeten dus ook niet gaan zeggen, het is één van beide. Zeg, het is allebei. Ja, maar soms dan zit ik er zo mee. Dan denk ik, ja, maar dan word ik zo heen en weer geslingerd. De ene keer denk ik, ik moet erom bidden of God het mij geeft. En de andere keer, dan zit ik weer aan de andere kant en denk ik, ik moet werken, ik moet zoeken, ik mag geloven, ik mag het aannemen. Dan word ik zo heen en weer geslingerd. En dan wil ik toch eigenlijk graag weten, wat is het nou? Je hoeft niet te weten wat het nou is. Ik denk een deel van dat we geslingerd worden is omdat we zo graag het eerst willen begrijpen. Eerst moet het kloppen. Maar dat is niet wat God bedoelt. Je zou kunnen zeggen, God maakt het moeilijk. Want God zegt van die ingewikkelde dingen die menselijk niet bij elkaar kloppen. Maar God maakt het ook zo makkelijk. God zegt, je hoeft het niet te snappen. Al zou je hele leven erover doen, dan kun je het toch niet snappen. Je hoeft het niet te snappen. Wat nodig is, is dat je gelooft. Ja, maar hoe gaat dat dan? Moet ik dan toch geloven? Ja, natuurlijk moet je geloven. Want als je niet gelooft, dan geloof je niet. Dan ben je een ongeloof, dat mag niet. Maar hoe kom ik nou zover? Dat is het geheim van God zelf. En het geheim ligt in het woord van God. Dat woord van God, waar zeg maar het geloof in meekomt. Het woord van God dat naar ons toekomt en God zegt, je moet in dat woord geloven, maar je mag ook door dat woord geloven. Dat is het middel dat God gebruikt. En zonder dat je het snapt. Mag het gebeuren dat je niet meer allerlei jamaars hebt en dat woord maar ingewikkeld van alle kanten bekijkt. Of eromheen loopt en zegt, ik vind het allemaal maar veel te ingewikkeld, ik doe er niks mee. Maar dat je gaat opletten. Dat je oren krijgt en aandacht krijgt en dat al je jamaars wijken. Dat je zegt, ja, God heeft gesproken en ik mag het geloven en ik moet het geloven. En ik wil het geloven. En dat geheim, daarvan heeft nou de Heer Jezus tegen Nicodemus gezegd, maak je daar nou niet druk om. Dat is vers 12, als u het wil weten. Openbaring 3, vers 12. Want dan heeft hij gezegd in vers 9, hoe kunnen deze dingen geschieden? He, dus die hele slimme rabbi, die zoveel van de Bijbel wist, snapt hier niks van. Hoe kunnen deze dingen geschieden? Gaat de Heer Jezus niet uitleggen. Vers 12, de aardse dingen kunt u niet geloven. Hoe kun je dan de hemelse dingen begrijpen? Dus wat er achter de schermen gebeurt, dat geheim, laat dat geheim maar bij God. Maar let op wat de Heere geeft. De Zoon des mensen, Jezus Christus, die is net als die slang verhoogd. Hij is aan het kruis gehangen, hij wordt verkondigd. En wat de Heere nu vraagt is, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Daar moet je niet omheen. En als je dan zo voelt, ik moet het geloven, maar hoe moet ik nou geloven? Dan moet je niet bij de Heer weggaan, wat te ingewikkeld is, moet je juist naar de Heer toe gaan. Heere, ik heb het gehoord en ik wil er niet aan twijfelen, ik wil niet met allemaal jamaars komen, maar dat geloof, dat leeft nog niet in mijn hart. En als je nou ernst is, hè, dat je voelt, God is het geloof waard. Kijk, dan wordt het een zegen. Dat God zegt, ik zorg ervoor. Kom maar tot mij. Leg dat hart maar bijna mij neer. Dat hart waar helemaal geen geloof in ontstaan kan. Dan wil ik het bewerken. En het geloof geboren laten worden. Wie niet gelooft, is veroordeeld. Wie wel gelooft, zal niet verloren gaan. Dat is het tweede, krijgen of aannemen. Het is eigenlijk krijgen en aannemen. Als derde, plotseling of geleidelijk. Want dan kan het nog best wel de vraag zijn, hoe werkt dat dan? Wanneer is dat geloof dan echt? Is het dan zo dat je op een zeker moment een heel bijzondere ervaring hebt waarvan je jaren later nog exact de datum, ja zelfs het uur weet aan te wijzen? Zeg, toen veranderde mijn hart, toen kwam ik tot geloof. Dat kan gebeuren. Maar de meesten weten dat niet. Dat heeft onder andere daarmee te maken dat in het komen tot geloof je een heleboel dingen moet leren. Je moet je zonde leren kennen. Je moet de Bijbel leren kennen. Je moet de zekerheid leren kennen. Je mag dat ook leren kennen. Maar dat kan God in stappen leren. En ja, wanneer is nou precies die verandering in je hart, dat weet je lang niet altijd aan te wijzen. Het is niet bijbels om nou te zeggen, alleen als je het uur weet aan te wijzen, dan is het echt. Maar is het dan zo dat je wel, zeg maar, de tijd moet weten aan te wijzen, het jaar of zo? Of kun je ook zeggen, dat is eigenlijk dat gaat je hele leven door. Je groeit er zo in. Dus je groeit op als kind en je leert de dingen uit je hoofd en je vader en moeder die bidden voor je en die gaan je voor in de dingen van God. En dan, nou ja, groei je op en langzamerhand merk je het geloof begint te groeien. En begint te groeien en dan is zo ver gegroeid en je zegt, nou wil ik belijdenis doen. En dan groeit het nog verder en ja, dan later kun je zeggen, nou zo ben ik christen geworden. Ik ben het eigenlijk altijd al een beetje, maar het is eigenlijk steeds iets meer geworden. Kun je dat ook zeggen? Nou, zo zou ik het niet zeggen. Die gedachte, het geloof moet groeien, die is op zich wel waar. Het geloof moet wel groeien. Maar als je de indruk wekt dat vanaf nul het geloof moet groeien, dan zie je eigenlijk niet goed genoeg hoe verdorven je hart is. Het geloof kan pas groeien als het er is, maar het geloof moet er wel eerst komen. Dus het is niet zo van, eerst is er eigenlijk geen geloof en op een gegeven moment heb je er wel wat mee, het wordt allemaal wat meer. En dat is niet wat de Bijbelse weg is. Omdat je immers twee dingen hebt, dood of leven. Hoe zit het dan? Als je toch echt bij het woord van God ben opgevoed en altijd erbij betrokken ben geweest, het heeft toch wel je hart. Je vader en moeder hebben je echt daarin voorgegaan, geestelijk, gelovig. Is het dan niet zo dat kinderen die zo opgroeien toch ja, echt geleidelijk aan gaan geloven? Nou, ik zeg niet dat er geen kinderen zijn die van kinds af aan ook persoonlijk geloven, maar uiteindelijk is het zo, net als met alle dingen. Het moet wel echt persoonlijk worden. Het moet bij alle mensen persoonlijk worden. In het opgroeien moet het persoonlijk worden. Alles wat je als kind hebt meegekregen, waar je als het ware zo bent ingegroeid, dat moet komen tot die heel persoonlijke erkentenis. Dus zeg maar, de meest vrome jongeren, die moeten nog achterkomen. Waarachter? Nou, die woorden die hier staan, die in Christus door een waar geloof worden ingelijfd. Al ben je in de weg van, zeg maar, van het verbond, van het gezin, ingelijfd, je kunt zeggen aan, ja, uitwendig, dat een beetje zoeken, maar zeg maar uitwendig ingelijfd in verbond met Christus. Het komt ook op het inwendige aan, dat je erachter komt, ik moet van Adam losgemaakt worden. Ik ben een zondaar. Iedereen die in het opgroeien leert Jezus leert kennen, die leert ook het wonder kennen. Dat het niet vanzelf gaat. Het is echt een wonder. Hoe dicht je er, om zo te zeggen, ook bij zat. Een wonder als je uit de duisternis gebracht wordt door het licht van God. En die duisternis die ligt ook in het hart van een christenkind. En ik hoop wel dat u als ouders uw kind, om zo te zeggen, als christen wilt opvoeden. Dat je voelt of ze nou 9 zijn of 12 of 15, ze horen bij de Heer Jezus. En ik wil ze nergens anders hebben dan zo dicht mogelijk bij de Heer Jezus. Maar dan geloof ik toch. Het moet in hun eigen hart uitgewerkt worden. Van dood, levend. Van buiten Christus, bij Christus. Van de duivel losgeweekt naar Christus toe. Net als die verloren zoon. Die verloren zoon hoorde wel bij zijn vader. Maar dat was in zekere zin alleen maar buitenkant. In zijn hart had hij de vader niet lief. Maar de oudste zoon net zo. Je zou zeggen, die stond. Die liep rond op de boerderij. Die stond de pal naast. Hij werkte schouder aan schouder met zijn vader, maar zijn hart was bij zijn vader vandaan. Hij moest ingewonnen worden. Dus als je nou wilt kijken, wat is er nou in mijn leven gebeurd? Ik kan niet aanwijzen, toen en toen is het veranderd. En ik vraag me wel eens af, is het nou echt? Of is dit eigenlijk alleen maar, het kerkgeloof. Het doet me wel wat, maar het is niet dat ik mijn hart nou aan de Heer mag geven. Nou, dan is het goed om deze vragen te stellen. Weet u het verschil in uw eigen hart tussen de duisternis buiten Jezus en het licht in Jezus? Hoef je tijd niet aan te wijzen, maar wel verschil, wel de zaak. Eén ding weet ik was blind en nu zie ik. Ik was verloren en ik ben gevonden. Ik was blij met Adam. Nu ben ik blij met de Heer Jezus. Dat zit hem ook in dat tweede. Alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Er staat dus niet bij hoe dat precies gebeurd moet zijn, maar wat er gebeurd is. Alle weldaden van de Heer Jezus aannemen. Dat je niet een selectie hebt, dat je sommige dingen van de Heer Jezus nodig hebt en andere niet. En bij een historisch geloof heb je het onderwijs van de Heer Jezus nodig. Bij een tijdgeloof, dan heb je het gevoel van de nabijheid van de Heer Jezus nodig. Bij een wondergeloof heb je de goddelijke macht van de Heer Jezus nodig. En dat is allemaal wel mooi. Dat is niet niks. Het is mooi als je iets hebt leren kennen van de macht van de Heer Jezus. Dat hij echt in staat is om jouw ziekte te genezen. Maar een wondergeloof heeft genoeg aan die macht van de Heer Jezus. En de tijdgeloof dus aan het gevoel van de nabijheid van de Heer Jezus. En historisch geloof aan de waarheid van de Heer Jezus. En nog wat erbij. Maar een echte geloof zegt, ik ga niet meer kiezen. Alles wat aan de Heer Jezus heb ik nodig. Alles. En dan zeker, dat is de kern, het meest wat ik van de Heer Jezus nodig heb, is de verzoening door zijn bloed. Ja, dus als je in je eigen leven de vraag stelt, hoor ik nu bij de Heer Jezus? Dan moet je toch daar vooral op letten. Heb ik Jezus nodig voor de verzoening? Heb ik hem nodig dat mijn zonden vergeven worden? Heb ik hem daarin nodig dat het 100% de vergeving van hem is? Niet iets nog van mij, waarmee ik naar de hemel kan gaan. Maar alleen het bloed van Jezus Christus. En hierbij hoort dan ook nog één ding. En je kunt soms heel druk zijn. Dat hangt een beetje vanaf hoe je opgevoed bent. Je kunt soms heel erg je af gaan vragen, wanneer is het nou gebeurd? Dat is dan niet het belangrijkste, dat hoorden we al op verschillende manieren, maar ook hierom. De allerbelangrijkste vraag is, hoe is het nu? Als je afvraagt, toen er wat gebeurde in mijn leven, was dat nou echt? Was dat nou genoeg? Was dat nou voor de zaligheid? Hoe is het nu? Herken je het nu nog? Dat je de Heer Jezus nodig hebt in alles. Niet alleen in alle dingen van dit leven. Maar dat je in alles wat Jezus is er nodig hebt. Zoals Hij zich aanbiedt. dat je daarvan zegt, Heer, zo wil ik u kennen. Zo wil ik u ontvangen in mijn hart. Ik wil niet meer, maar een stukje van u. Alles wat aan u is, is gans begeerlijk. Alles wat aan u is, is nodig voor mijn hart. En natuurlijk, dat is de ene keer meer van zijn heiligheid. De andere keer meer van zijn liefde. De andere keer meer van zijn wijsheid. Maar dat je toch zegt, alles wat van Christus is, is het leven voor mijn ziel. Want alles wat in Jezus is, is het antwoord op de duisternis van mijn hart. Geef mij Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Als dat nou de taal is van je hart. Geef mij Jezus, of ik sterf. Zou God dat nou doen? Zou hij Jezus willen geven? Wat denkt u? Het is toch wat hij altijd doet? Jezus aanbieden. Het is toch het liefste wat hij doet? Dus als u vraagt, o Heere, geef mij Jezus of ik sterf. Dan is dat precies het antwoord op het aanbod in zijn woord. En als de Heere dan zegt, hier is hij. Hij is hier in de belofte. Hij komt tot u in zijn woord. Wat zegt u dan? Ja, ik heb wel om hem gebeden, maar ik hoef hem niet. Dat wil ik niet, dat is toch te veel? Dan kan het toch niet anders. Als dat woord waar wordt voor je. Dat je niet alleen roept, geef me Jezus. Maar dat ook in je hart zegt. Heere, bent u daar? Hier ben ik. Neem mij. En dan neem ik u. En dan zullen we verbonden zijn. En daarvan zegt de catechismus. En dan zegt heel het woord. Dan zul je zalig worden. Amen.